Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover dan de schriften. Daar blijven we wat bij stilstaan, omdat het zo'n waardevol vers is. Ik wil u eigenlijk ergens mee heen nemen, naar symbolen. Heeft u zich wel eens afgevraagd? En dat was ook de vraag die bij mij deze week naar voren kwam. Of wij onszelf wel eens afgevraagd hebben waarom wij het kruis als symbool gebruiken. Zie, wat elke religie wereldwijd, wat het ook maar is, heeft een bepaald symbool om op de essentie van zijn bestaan of de essentie uit te drukken. Nou, de Joden in de beginperiode, die schuwden als het ware ook wel, en dat bedoel ik de eeuwen ver achter ons, ook nog de kerkgeschiedenis voor een groot gedeelte daarbij, stelt op het jaar 1500-1600, waren de Joden eigenlijk altijd zeer op hun hoede om symbolen te gebruiken. Begrijpelijk ook, want ze wilden geen beeldenis maken van God. Maar het latere judaïsme, en dat bedoel ik dus inderdaad na de 19e eeuw, hebben ze toch een min of meer een teken ontwikkeld. De zogeheten Davidster. Ja, twee driehoeken, of zelfs gelijkaardige, zeg ik dat goed? Driehoek. Alle zijden zijn even lang. Er zal vast een naam voor zijn, ik geloof dat het een hexagram is. Die in elkaar steken, een driehoek van onderen en een van boven. En een belangrijk teken van de Joden vandaag met dag. Dat is in de vlag van Israël opgenomen. Maar als we dan nog eens terugkijken in de eerdere kerkgeschiedenis, dan hadden ze nogal wat symbolen die ze gebruikten bij de muurschildering in de catacomben waar ze onderdoken. En er kwamen symbolen naar voren als een pauw. Dat stond in die tijd ook voor onsterfelijkheid. Of een duif. Een duif die werd gebruikt. Want dat zien we vandaag de dag nog wel eens om ons heen. De Paulusgemeente heeft een duif in hun symbool. We kennen ook het visje. Vandaag de dag weer, ik wil niet zeggen populair, maar zichtbaar op een aantal auto's. De vis, wat vroeger eigenlijk stond voor ictus. Dat was eigenlijk hoe vis, het Griekse woord voor vis, ictus. En elke letter was eigenlijk een symbool van de eerste naam van een bepaald onderwerp van dit, wat sprak van de Heer Jezus. En dat stond eigenlijk voor Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Ictus. En de I was natuurlijk van Iesos en de S was van Soter. Dus dan heb je eigenlijk alles bij elkaar. Het was natuurlijk alleen maar bekend voor de mensen die verlost waren, die het wisten. En later in de tweede eeuw kwamen daar ook meer afbeeldingen van, die we tegenkwamen van verhalen. Dus de boot van Noach of Jacob die Isaac offert. Of Jezus met een lam op een arm. Als afbeelding. En nog weer iets later zo. Ik heb er geen tijdstip bij kunnen staan. Later kwam ook dat symbool wat we eigenlijk allemaal wel kennen als Pax Roma. Zo wordt het ook wel eens genoemd. De grote P. Met een kruis er doorheen. Of een X. Ja? En eigenlijk zijn dat twee symbolen. Wat Giro. Twee letters. Giro. U hoort al waar dat een beetje gebruikt wordt. Giro. Wij kennen dat eerder als Pax Roma, maar eigenlijk zijn de eerste twee letters van Jezus Christus. En dat is nog steeds wel een bekend symbool wat we vinden op sommige Bijbels of liedbundels. Wordt dat nog wel eens gebruikt. Maar als wij eens gewoon na gaan zitten denken over Jezus Christus en als we een symbool mogen kiezen, dan hadden wij een hele aantal symbolen kunnen kiezen. We hadden bijvoorbeeld een kribbe kunnen kiezen. Waar Jezus menswording als het ware symboliseert en mee uitgedrukt wordt. We hadden een werkbank waar een houtbewerker zijn taak uitoefent, hadden we kunnen bedenken. Nou, zijn jeugd, waar de Heer Jezus als houtbewerker bij zijn vader, zijn aardse vader als het ware, gediend heeft. Of een boot. Een boot waar Jezus met enige regelmaat instapte voor het onderwijs. Een boot als zijnde van een nadruk op het leren en het onderwijzen van de Heer Jezus. Misschien wel een hele aangrijpende of een die wat dichterbij ligt is misschien een schort. Als Jezus namelijk de voeten van de discipelen aan was, dan legt hij zijn klederen af en doet een schort om. als hij zijn, de voeten van zijn discipelen gaat wassen. Een sublieme vorm van nederigheid. Hadden we kunnen kiezen als een symbool. Of een ronde steen, of een open graf met een ronde steen ervoor. Van Jezus is opgestaan, hij heeft de dood overwonnen. Of een troon van de Vader, waar Jezus nu plaats mocht nemen aan de rechterhand van de Vader. Om daar vandaan terug te komen, dat zijn heerschappij op te nemen. Soms zien we een duif, ik had het zo straks ook al genoemd. Een duif, die hadden we kunnen kiezen als symbool voor de uitstorting van de Heilige Geest over de gemeente. Zo zie je maar dat er eigenlijk enorm veel symbolen zijn die we hadden kunnen kiezen. Waar de kerk van de Heer Jezus Christus doorheen de eeuwen uit had kunnen kiezen. Maar het meest centrale wat daar doorheen de eeuwen naar voren gekomen is, is het kruis. Vanaf ongeveer het begin van de derde eeuw kwam er een groeiende nadruk op het symbool van het kruis. Twee houtstukken of twee houten balken aan elkaar, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat werd een dominant kenmerk en is het nog steeds. We vinden dat vandaag de dag nog op kerkgebouwen. Het is markant. Als wij ergens een kruis boven zien staan, dan weten we dat is een christelijke kerk. Of het nu katholiek is, of protestants, of evangelisch, is op dat opzicht niet helemaal zichtbaar. Maar wel of het een kerk is met de Bijbel centraal. Of in ieder geval waar de Bijbel gekend is. We vinden het op sieraden. Hè? Mensen die het aan een kettingje hebben. En het is eigenlijk wel vreemd dat doorheen de eeuwen het kruis als symbool gekozen werd. Want het staat eigenlijk voor de gruwelijke dood. Zie, voor ons is dat veel verder weg. Wij hebben nooit geen mensen gekruisigd gezien. Wij hebben nooit langs een weg gewandeld waar allemaal kruisen langs stonden. Waar mensen letterlijk kermden van de pijn. Waar het je zou kunnen zeggen, de mensen stervende waren. Maar de geur van, je zou kunnen zeggen, van het lichaam wat aan het aftakelen is om ons heen. Ons raakt, om het zo maar te zeggen. Wij hebben daar geen beeld van. Voor ons is dat ver voor onze tijd. Maar het was wel zo, in die tijd, dat was gekend. Een symbool was het van een martelende dood. Het kruisen was namelijk iemand die gekruisigd was, die had geen moment rust, geen moment ontspanning. Die had een constante pijn, een agonie noemen we dat, een doodstrijd, een intense kwelling. En dat is juist het symbool wat de christenen kozen doorheen de kerkgeschiedenis. Als teken van dit is wat ons vertegenwoordigt. Het is heel bijzonder aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook heel vreemd om een moordwapen, en misschien wel een van de gruwelijkste moordwapens die er is, om dat als symbool te hebben van ons geloof. Maar er is geen beter symbool. En waarom? Omdat het het hart van het evangelie is. Het is het centrale deel van het christelijk geloof, het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis. En dat is wat we precies eigenlijk terugvinden in Johannes 3 vers 16. Leest u nog even met mij mee, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Het was eigenlijk Gods liefde die zijn zoon zond, die zijn zoon gegeven heeft. De liefde van God voor de wereld was zo groot dat hij zijn zoon zond, dat hij zijn enige en unieke zoon zond. Nou, we hebben de vorige keer bij stilgestaan. Was het niet dat Gods gevende liefde een liefde was die geeft aan de onwaardige. Die gericht is op geven en niet op nemen of bezitten. God die geeft liefde niet om er beter van te worden of dat het hem aanvult. Het geeft hem geen meerwaarde. Maar een opofferende, dienende liefde. Een daadkrachtige liefde waarmee hij het verlorene zocht en zoekt. Nu, misschien wel even goed om nog daarbij aan te vullen dat God heeft niet lief. Kijk, dat zeggen we wel eens, God heeft lief. Dat is wel zo, maar ook weer niet. Want als we dat zeggen, God heeft lief, dan is het alsof het een activiteit van hem is. We zeggen ook niet, God heeft eeuwig. Wij zeggen, God is eeuwig. Waarom? Het is geen activiteit van hem. God is liefde. Zie? Als je zegt van God heeft liefde, dan is dat hetzelfde als je zegt hij schept. Of hij oordeelt, hij heerst, hij heeft lief. Dan is het één van zijn activiteiten. Dat is het niet. God is liefde. Dus alle activiteiten die God bewerkt, uitvoert of nastreeft, die zijn gebaseerd op liefde, die vloeien voort uit liefde. En speciaal dit gedeelte waar Johannes hierover schrijft, dat het Gods liefde voor de wereld was, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Gods daden zijn gebaseerd en voortvloeiend uit de liefde. En ik zei net al van, hij heeft zijn zoon gegeven, hij heeft zijn zoon gezonden. Als u verder kijkt naar vers 17, dan ziet u ook dat daar eigenlijk gesproken wordt dat God zijn zoon gezonden heeft. Dat zijn eigenlijk gelijken aan elkaar. Ze bedoelen hetzelfde. En als je spreekt over Gods geven of Gods zenden, dan omvat dat eigenlijk alles van de Heer Jezus Christus. Dan omvat het al zijn werk wat de Heer kwam doen. Niet zomaar, hij werd alleen mens. En ik hoop daar waarschijnlijk nog wat vaker op terug te komen. Of de volgende keer. Ik heb er niet helemaal zicht op hoe we dat gaan doen. Maar het omvat alles. Maar Johannes haalt er één specifiek ding uit. Want wat zegt Johannes? Wat al zo lief van God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En daar wil ik even bij stilstaan. Bij het woordje enig geboren zoon. Want Johannes had gewoon kunnen zeggen dat hij heeft zijn zoon gezonden. Maar Johannes maakt daar enig geboren zoon van. Nu, ik moet u zeggen dat het eigenlijk best wel een beetje lastig te vertalen is, dat woord. En zeker in onze context en in de manier, of niet in de context, maar in de manier waarop wij het eerder begrijpen, is dat alsof God of Jezus Christus een begin had. Dat hij geboren is. Enig geboren zoon. Nu, wie een beetje de kerkgeschiedenis weet, die het doorlopen heeft, die begrijpt ook en die ziet ook dat, die weet ook, misschien al beter gezegd, die weet ook dat het aangedragen is door het Arianisme, het hedendaagse Jehovah-getuigen, dat inderdaad Jezus een schepsel is, want het staat hier. Nu, ik ben hier niet om een valse leer te bestrijden. Nu niet in ieder geval. Waar het hier om gaat, en het punt wat Johannes wil maken, is niet zozeer om, ik ga het positief zeggen, is juist om de grootheid van Gods liefde te benadrukken. De onmetelijke grenzeloosheid, de eindeloosheid. Zo groot dat elke omschrijving van God, met woorden, Gods liefde niet kan omvatten. En dat zit hem ook weer in dit woord, enig geboren. Zie? Om de grootheid van Gods liefde nogmaals als het ware verder uit te laten groeien in ons denken, plaats Johannes daar een woord voor. En hij zegt, het is niet zijn zoon, het is zijn, en dat hebben we hier verteld als enig geboren zoon. Ook de NBG vertaalt het zo. Maar laten we wel wezen, als God zijn zoon zond naar deze wereld, zou ons al moeten verwonderen. En in aanbidding brengen, laat staan als God zijn enig geboren zoon zendt. Maar laat ik eens even stilstaan bij dat woordje enig geboren. Want ik zou het liever niet zo vertalen. En daar zijn goede redenen voor. Er zijn ook goede redenen voor waarom het wel zo vertaald is. Omdat dat eigenlijk een lange geschiedenis heeft in de kerkgeschiedenis. De inzichten zijn daar wat over veranderd. En eigenlijk is het ook wel heel erg eenvoudig om te zien. Als we naar een paar teksten gaan. Ga dus mee naar Lucas hoofdstuk 7 vers 12. Want elke keer als dit woord, wat hier omschreven wordt als enige of enig geboren. Het woord in het Grieks is daar monogenes. Als dat gebruikt wordt, zegt het iets unieks. En dat vinden we bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 7 vers 12. Jezus nadert de stad Naïm. Daar komt een begrafenisstoet tegemoet van een weduwe die haar zoon gaat begraven. En zo vallen wij midden in het verhaal. En lezen we Lucas 7 vers 12. Toen hij nu de poort van de stad naderde, en dat was Jezus. Zie daar, er werd een dode uitgedragen. Het was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe. Nou, hier wordt eigenlijk hetzelfde woord gebruikt. Enige, wordt het hier vertaald, enige zoon. Als wat we vinden in Johannes 3 vers 16. En waar het hier ook zo laat zien, dat het die weduwe die brengt haar zoon, haar enige zoon, haar unieke zoon, haar zoon met een speciale plaats. Dit is eigenlijk alles wat ze had. Dat is wat het omschrijft. Het geeft als het ware een extra lading aan zo'n begrafenis en aan de woordkeus die de Heer Jezus daar, of die Lucas daar ook gebruikt. En de intensiteit van het moment wat de Heer daar ontmoet, als hij met ontferming bewogen wordt. Dat het niet alleen haar zoon is, het is haar enige zoon. Het brengt als het ware meer rouw bij de stoet die volgt. Er is geen man die haar naast haar wandelt, er is geen kind die meer naast haar wandelt om haar te ondersteunen, te bemoedigen, te troosten. Dit was haar enige zoon. En daarin zie je eigenlijk dat het meer spreekt over een unieke zoon, met een unieke plaats, een unieke positie die haar zoon heeft. Niet zozeer dat het iets zegt dat hij de enige geborene is van haar, maar meer over zijn positie. Je mag eens meegaan naar Hebreeën hoofdstuk 10, vers 11, vers 17. En daar vinden we eigenlijk een beetje hetzelfde terug in Hebreeën 11, vers 17, waar de geloofshelden worden omschreven. En daar vinden we Abraham. En dat wordt door de HSV als volgt beschreven. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. Een bekend verhaal uit het Oude Testament, hè? Dat Abraham de opdracht krijgt om zijn zoon Isaac te offeren. En dan staat er het volgende hier in Hebreeën 11, 17. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. En de HSV maakt hier eigenlijk een keuze om het woord hier, monogenes, het exact hetzelfde woord als we tegenkwamen in Lucas 7, vers 12 en Johannes 3, vers 16, en dat komt nog een paar keer voor. Maar ik haal er zo even twee uit. De vertalers van de HSV hebben de voorkeur gegeven om het hier ook te vertalen als enig geborene. Begrijpelijk, want dit is eigenlijk een oud-testamentisch verhaal wat verwijst naar Jezus, die zo consequent, Johannes 3, vers 16 en de versen daarvoor, Johannes 1, vers 14 komen we nog tegen, ook beschreven wordt als enig geborene. Dus ze zijn consequent. Maar de Heer had dus Abraham gevraagd om zijn zoon te offeren. En in zekere zin was het niet zijn enig geborene. In de zin van dat het zijn enige kind was. Maar, want we hadden ook Ismaël. Ja? En dat is ook wat je eigenlijk hier in de tekst ook veel meer ziet in Johannes of in Hebreeën 11 vers 17. Dat eerder het niet zozeer gaat over het enige geborene, maar eerder over de unieke positie die hij had. Want we hadden al Ismaël en we hebben Isaac. Maar Isaac had een unieke positie ten opzichte van Ismaël. Isaac had de belofte. Er is een uniekheid in Isaac die geen enkele ander kind van Abraham had. En dat maakt ook dat eigenlijk we eerder kunnen zien dat het gaat over een unieke positie, een unieke plaats en soms een unieke rol. En dat is ook een beetje wat we hier proeven bij in het Nieuwe Testament, dat monogenes eerder betekent de unieke, de enige unieke. En dat is een beetje de centrale gedachte wat we hier ook zien bij Hebreeën 11 vers 17. En inderdaad, de NBG, mijn oog was het even aan het zoeken, maar ik heb het gevonden, de NBG, die zegt ook enige zoon wilde hij offeren. Dus de NBG gaat niet mee in die gedachte van de HSV, die zegt nee, het woord is hier enige, de zoon die uniek geliefd was door Abraham, die een speciale plaats had. En dat is eigenlijk wat we ook terugzien in Johannes 3 vers 16. Het gaat daar niet over het feit dat Jezus geboren is, maar dat hij, want dat is hij niet, in de zin waar het hier over spreekt, dat het de eerstgeborene is als de Zoon van God, maar dat hij een unieke plaats heeft. Een unieke rol. Het is de enige Zoon. De NIV, ik denk zelfs de ESV, dus voor degenen die af en toe wel eens een Engelse vertaling lezen, de ESV, de ESV, de English Standard Version, die zegt ook only Son. En de NIV, die zegt ook, en ik moet even kijken, hij is his one and only son, vertalen ze in Johannes 3 vers 16. En op zich zijn dat hele goede vertalingen om aan te geven dat God zijn zijn unieke zoon zendt. Zijn enige. Zijn enige unieke. En dat maakt ook, als het ware, de intensiteit en de grootheid van zijn liefde zo uniek. Dat de Vader zijn unieke zoon, zijn enige zoon, zendt. Of geeft in Johannes 3, vers 16. Maakt dat het ons tot diepe aanbidding moet brengen. En tot een begrip van Gods liefde die alle verstand te boven gaat. En daarom wil ik u eigenlijk ook nog eens verder meenemen hoe Jezus in zijn onderwijs spreekt over de liefde van de Vader. De vorige keer hebben wij een parabel gebruikt van de verloren zoon. Een zoekende God. Vandaag wil ik u meenemen naar Lucas hoofdstuk 20, vers 13. Of in ieder geval Lucas 20. En dat gaat er, we lezen er alleen 13 en 14 van. Maar het was eigenlijk een man die ging een wijngaard bouwen. Je vindt dit verhaal terug in Matthäus 21, Lucas 12 en Marcus 12 en Lucas 20. Een heer, het is een parabel, een heer gaat een wijngaard bouwen, maakt er alles voor gereed. En hij zoekt pachters, mensen die het voor hem willen beheren, want hij gaat naar het buitenland. En mits dat hij in het buitenland is, is het oogsttijd. En komt daar eigenlijk een deel van zijn opbrengst halen. Een deel waar hij recht op heeft. Een deel waar hij van de vergoeding die hij mag verwachten. En hij zendt zijn knechten. En hij zendt ze één voor één. En de één wordt geslagen door de pachters. De anderen worden met lege handen teruggezonden. En sommigen worden zelfs gedood. En dan zegt de Heer van de wijngaard dit. In de parabel van de Heer Jezus. Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als ze deze zien, zullen ze mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers, oftewel de pachters, hem zagen, overlegden ze onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, opdat de erfenis voor ons zal zijn. Dan moet je eens even nagaan. Na alle knechten die gezonden zijn, zendt deze Heer zijn eigen zoon. En het is de enige zoon die gezonden wordt. En waar halen we dat uit? Omdat de pachters namelijk weten, deze zoon is erfgenaam. Als we die moorden, is er geen erfgenaam meer voor deze wijngaard. Is die van ons? Nu, in dit verhaal moeten we goed begrijpen dat de verpachter of de heer, die hier omschreven wordt, naar het buitenland gaat, is God zelf. De knechten die gezonden werden, waren de oud-testamentische profeten. Die zijn slecht behandeld, sommigen zijn vermoord, anderen is niet naar geluisterd. En dan op het laatst zegt de Vader in dit verhaal, ik ga mijn zoon zenden. Dan moet je even denken. Na alles wat ze zijn knechten hebben aangedaan, zendt de Vader zijn enige unieke zoon. Toen ik dit zat te lezen met de gedachte en de studie die ik hier voor me had, was mijn eerste reactie, nee, niet doen, niet sturen, dit wordt ellende, dit wordt een ramp. Dit is naïef. Dit kan niet goed aflopen. Dit gaat nooit goed. En dat is precies het punt wat de Heer Jezus wil maken. God, de Vader, zendt zijn zoon met het diepe verlangen dat ze ontzag voor hem hebben. Het is zijn enige zoon, zijn unieke zoon, zijn geliefde zoon. Want dat zegt hij zelfs hier in vers 13. Ik zal mijn geliefde zoon zien, sturen. Als ze deze zien, zullen ze mogelijk ontzag voor hem hebben. Dan moeten we gewoon eens stilstaan. Als je dit ziet, dat na alles wat er gebeurd is, wat de Heer van de wijngaard meegemaakt heeft, of zijn knechten in ieder geval, stuurt hij uiteindelijk zijn zoon. En wat dit doet, mensen, is dat wij de liefde van God en de ondoorgrondelijkheid en de onmetelijkheid van Gods liefde aan ons overkomt als dwaasheid. Is het niet? Na alles wat de knechten gedaan hebben, het meest kostbare zenden? Nooit. U en ik, we zouden ervan wegvluchten. Marcus hoofdstuk 12. Vers 8, omschrijft Marcus grafisch wat er met de zoon gebeurd is, met het meest kostbare bezit van de vader. Omdat ze zagen dat hij erfgenaam was en ze het plan hadden: als we hem doden, is de erfenis voor ons. Ze grepen hem, de zoon dus, doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. En dit is ook het moment waar de Heer in het verhaal, want het was een parabel naar de omstanders, met name naar de Farizeeërs. En dan stelt hij als het ware aan het eind de vraag: wat moet er met de pachters gebeuren? Wat zou de Heer van de wijngaard met zijn pachters nu moeten doen? En dan staat er in Matteüs, en ik pak Matteüs even, omdat Matteüs eigenlijk heel duidelijk dit verwoord. Matteüs 21, vers 41. En ze zeiden tegen hem, en dat is ook zo mooi in het Grieks, ze zeiden, het is meervoud en het is herhaaldelijk. Dus er staan gewoon mensen voor de Heer Jezus die herhaaldelijk, de een naar de ander zegt, dit is het, dit is het. En wat zeggen ze allemaal? Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven. Die Heer die zal zijn rechtvaardige toorn over deze pachters uit moeten storten. En hij zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem vrucht op de tijd zullen geven. Ze zeggen dus straf en oordeel. Dat is wat zij zeggen. Weet je wat Johannes hoofdstuk 3 vers 17 zegt? Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden om het te veroordelen, maar dat de wereld door hem behouden zou worden. Hier is het wonder van Gods liefde te zien, dat hij zijn enige unieke zoon zendt, voor ons compleet onbegrijpelijk. Als we kijken naar de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, wat we eigenlijk kunnen zeggen: Heer, zelfs doorheen het Oude Testament kunnen we zien dat al uw profeten, iedereen die hen opriep en die de wereld inging, zeker nog naar het volk Israël, die werd vergruist. Niet geloofd. Verworpen. Sommigen zelfs vermoord. Of in tweeën gezaagd, zoals Hebreeën 11 erover spreekt. Uw zoon zenden. Uw enige. Uw unieke. Nooit. En dat is precies wat de Heer doet. En in alle hoofdstukken daar hierover gesproken wordt. Matteüs 21, Marcus 12 en Lucas. Wat lezen we daar nog zo bij? Dat hetgeen, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, werd tot een hoeksteen. En wat staat er dan zo mooi in Marcus 12 vers 11? Dit is door de Heer geschied en het is te wonderlijk in onze ogen. Kunnen wij begrijpen dat God zijn enige geboren zoon, zoals ik het net omschreef, zijn unieke, Zijn enige zoon zendt om verworpen te worden. En juist dat maakt dat het te wonderlijk is, Gods liefde. Voor mij wel. Hoe wonderlijk is Gods liefde. Om zijn zoon, zijn geliefde zoon, zoals in Lucas zo mooi stond, in wie hij zijn welbehagen heeft. Hij zendt hem naar een wereld die hem verwerpt. En het was niet alleen dat de Heer dat wist. Dat was Gods plan. Zo groot is Gods liefde. Wij staan te kijken naar de pachters. En we zien het bijna als naïef. Wij als mensen hebben zo ons eigen idee over liefde. Dat heb ik vorige week ook laten zien. Of hebben we met elkaar besproken. Dat we zo'n beperkt beeld hebben van liefde. Of een verkeerde vorm van liefde. Of dat we zeggen, we spreken over filet. Wat was het woord ook alweer? Filia. En daar zit dan een stuk van agape, maar we durven het nooit te ver te gaan. En we durven bijna nooit Gods liefde zo ver te omschrijven als Jezus het doet. Want dan lijkt het naïef, dan lijkt het dwaas. Wie zegt nu zijn zoon om te sterven? Dat is precies waar Gods liefde in zichtbaar wordt. Zie, onze liefde is een berekende liefde. Of we er beter van worden. Maar we groeien op in een wereld waar we dingen lief hebben, waar we voordeel van krijgen. Wij geven meer liefde aan hetgene waar we meer van terugkrijgen. Dat is een berekende liefde. En daarom zeg ik ook van de liefde die wij van de Heer hier zien, is een parabel van deze gelijkenis, dat hij zijn enige unieke zoon zendt, is dwaas en naïef En hij verwacht nog zelfs een positieve, hij heeft een positieve verwachting. Ze zouden nog eens naar hem luisteren. Ongekend, wat een liefde. Hoe zouden wij dat doen in de praktijk van ons leven? Of hoe doen we dat? Denk nu eens in, als wij hier een gebouw hadden, een appartement, of een ander object wat we verhuren, en waar de huur van betaald moet worden. En we hebben medewerker na medewerker gestuurd, en sommigen zijn al in het ziekenhuis beland, en anderen hebben we al kunnen begraven van de medewerkers. Zouden wij dan uiteindelijk nog onze eigen zoon zenden? Om de afdracht te komen halen? Zie, wij waren een lange proces aangespannen. Wij waren net als de omstanders, en in dit geval de farizeeën die om de Heer Jezus heen stonden, zeiden een kwade dood zal die sterven. Ja? Kwaaddoeners zijn het. Wij zouden een lange proces aangespannen. Wij zouden onze rechten opgeëist hebben. Wij zouden strijden voor rechtvaardigheid en dat het recht zou zegevieren. We zouden waarschijnlijk stoere verhalen hebben bij ons allen, bij onze vrienden en collega's, dat wij wel eens ergens voor durven staan. Dat wij ons mannetje staan. We zullen eens laten zien wie er gelijk heeft. We zullen gebruik maken van het recht. We laten niet bij ons sollen. We laten niet bij onze voeten spelen. Hoe vaak krijgen we het niet te horen? Laat niet met u doen. Dat de mensen geen misbruik maken van je goedheid. Hoe vaak hoort het niet? Je bent veel te goed voor deze wereld. Maar als er iemand te goed voor deze wereld was, dan was het Gods enige, unieke Zoon, Gods Zoon en Zoon. Met een diepe verlangen naar hem zullen ze toch luisteren. En wij hebben zo'n bijzondere manier om onze liefde te beperken. Door op onze rechten te gaan staan. We hebben recht op. We gaan een rechtszaak beginnen. Dat is ons goed recht. Eigenlijk zeggen we dit. Iemand zal bloeden, maar ik niet. Iemand zal pijn lijden, maar ik niet. Iemand zal hier een prijs betalen, maar ik niet. Mag ik u meenemen? Net als de vorige keer. Dat we weer als kleine kinderen op weg gaan naar het strand. Weet u nog de vorige keer toen we als klein kind in de auto stapten met ons schepje en ons emmertje? En dat we meenden iets van water en zand te weten, dat we uit de auto sprongen en we renden over de duinenpartij en we stonden daar voor een grote oceaan van water te kijken. Zoals we het nog nooit gezien hadden, perplex. Zo hoop ik dat uw beeld geworden is van Gods onmetelijke grootheid van liefde. Vandaag gaan we opnieuw naar de oceaan. We stappen weer in de auto met elkaar op de achterbank als kleine kinderen. Maar we gaan op een ander tijdstip. Het is al avond. De zon is aan het dalen. En net op het moment dat we bij het strand aankomen en als het ware met elkaar de duinen oplopen. We hebben geen schepje mee. We hebben geen emmertje. En we staan op de top van de duinen. We kijken met... Als klein kindje kijken wij over het water. En net op dat moment gaat de zon op een hele bijzondere manier onder. En we staan te kijken. En we staan nog eens te kijken. Het water ziet er zo anders uit. Waar het voorheen altijd blauw was en helder, het ziet er wel rood uit. Het water is rood. Weet u, dat is het punt. De liefde van God is niet alleen groot. De liefde van God is rood. Ik weet, het klinkt een beetje vreemd en het is misschien een wat vreemde manier om het te omschrijven, maar gaat eens mee naar 1 Johannes hoofdstuk 4. Een klein boekje achter in de Bijbel. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 9 en 10. Gods liefde is niet alleen grenzeloos, en gaat verder dan elke horizon dat wij maar kunnen bedenken of zien of doorgronden. Het gaat daar oneindig ver aan voorbij. De liefde van God is ook intens rood. Het is diep rood. Het is doordrenkt met het bloed van zijn zoon. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 9 en 10. En lees aandachtig met mij mee. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon, zijn unieke, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. En dit is eigenlijk waar Johannes zegt van, dit is de wijze waarop God zijn liefde zichtbaar maakt, dat hij zijn zoon zendt, dat wij daardoorheen kunnen leven. Maar hoe is dat gebeurd? En dat zegt hij in vers 10. Hierin is de liefde. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Zie, dit maakt dat het Nieuwe Testament de kleur van Gods liefde rood maakt. Het is te vinden bij het kruis. Het is niet alleen de onmetelijkheid, het is ook de ondoorgrondelijkheid. Wie zendt nu zijn zoon? Met de gedachte dat ze hem zullen aannemen en respecteren als ze alle voorgaande waarschuwingen en knechten en dienstknechten en profeten hebben genegeerd, vergruisd, geslagen, vermoord en met lege handen teruggezonden. Dat doet alleen God. Zie, het hele Nieuwe Testament geeft een nieuwe definitie aan liefde. Zo maakt God zijn liefde bekend. Zo openbaarde God zijn liefde door het bloed van zijn zoon. Vers 10. En je zou dat stukje ertussen weghalen, hè? Als we vers 10 lezen en even dat stukje van ons ertussen weghalen. Hierin is de liefde dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. En het woordje verzoening daar is in het Engels propitiation. Hij betaalde letterlijk aan het kruis de straf die ons toekwam. Zijn bloed vloeide voor ons. Dit is wat Gods liefde op unieke wijze laat zien. Wil je Gods liefde leren kennen? Dat is het hele vak, wandel naar het kruis. Dat is niet alleen die oceaan waar we het kunnen zien. Maar de kleur wordt ingekleurd als het ware door het bloed wat druipt van het kruis. Wat gevloeid heeft op Golgotha. Daar zegt God zelf van, wil je mijn liefde leren kennen? Daar kun je het zien. Daar is het te zien. Daar toonde ik mijn liefde voor de wereld. Daar publiceerde ik het. Daar maakte ik het bekend. Daar is het toneel van mijn liefde. En dat bedoel ik eervol. We kennen makkelijk Johannes 3 vers 16. Hè? Misschien is het goed om een andere ook te kennen. 1 Johannes 3 vers 16. Hetzelfde boekje waar we dit zitten. 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven gegeven of heeft gegeven. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij, de unieke zoon, voor ons zijn leven aan het kruis wilde geven. Door het afleggen van zijn eigen leven, door het bloed van zijn zoon, laat de vader en de zoon zien op een wijze nooit eerder gezien. Zie, Gods liefde was nooit eerder zo zichtbaar. Gods ondoorgrondelijke liefde is te zien in het sterven van zijn eigen zoon. De schuldige, de onschuldige voor de schuldige. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige. De liefdevolle voor de liefdeloze. De gever voor de eiser. De waardige voor de onwaardige. Laten we wel wezen. Elk mens van nature stempelt dit als dwaasheid. Dat is waarom Paulus ook zegt, de prediking van het kruis is dwaasheid voor ongelovige mensen. Zelfs in mijn gedachten kan ik er niet bij. Het is geen dwaasheid, zeker niet. Het is de ondoorgrondelijkheid van Gods liefde. En dat het bovenmenselijk is. Het is zo anders dan wij. Het is zo anders dan wij ooit gezien of gehoord hebben. De diepe kleur van Gods liefde. En ik zou zeggen de diepe rode kleur van Gods liefde. Wordt zichtbaar bij het kruis, waar Gods toorn bekoeld wordt door het bloed van zijn zoon, waar de rechtszaak eens en voor altijd beslecht wordt door het bloed van zijn zoon, van zijn unieke zoon. En dat is eigenlijk wat we ook kunnen zien, dat bij het kruis zien we dat de agape-liefde zo ver gaat dat het ons verstand te boven gaat. Wij waren net als de Farizeeërs, wij zouden nooit onze zoon zenden. Wij zouden oordeel zenden en toorn. En God in zijn goedheid zendt zijn zoon. Als we het kruis zien, dan zien we daar de volle openbaring van Gods liefde. Bovenmenselijk, bovennatuurlijk, gevend en ondoorgrondelijk. Terugkomen bij de inleiding. Begrijpt u nu ook dat het kruis een bijzondere plaats heeft in het christelijk geloof, in ons geloof? Omdat dat het epicentrum is van Gods liefde. Dat is waar het allemaal begon in God. Het kruis is het epicentrum, als het ware, waar we Gods liefde kunnen zien. Willen we Gods liefde zien? Kijk naar het kruis. Willen we Gods liefde doorgronden? Ga naar het kruis. De kruisdood van de Heer Jezus Christus. Dat God zijn enige, unieke Zoon zendt, is de plaats waar we de ondoorgrondelijkheid van Gods liefde kunnen zien, begrijpen, deels, maar zo ondoorgrondelijk. Wil je nog even teruggaan met mij naar 1 Johannes hoofdstuk 4. We zaten nog in 1 Johannes. Want dan vraag je af van, wat kunnen we hier nu van leren? Hoe zouden wij hier nu mee om moeten gaan? Zullen we 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 10 nog eens lezen? Want hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Maar God eigenlijk als laatste zijn unieke Zoon zendt, wetende dat Hij gaat sterven. Maar dat de grootheid van zijn liefde en de opofferendheid van zijn liefde weergeeft, zoals we zagen in de gelijkenis. Wat kunnen we hiervan leren? U en ik. Vers 11. Leest u met mij mee. Geliefden. Hier maakt Johannes een toepassing. Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Als God ons zo lief had, moeten wij elkaar lief hebben. Moeten ook wij elkaar lief hebben. Het voorbeeld hebben we gezien. Nu is het aan ons om te volgen. Zoals God zijn liefde toont bij het kruis, zo is het aan ons om navolgers te worden van Gods liefde. Proeft u ook die onmetelijke opdracht die daarin ligt? Dit is niet een wettisch kader. Dit is niet het afvinken van opdrachten. Dit is een levensgrote opdracht die alleen Gods geest in onze harten kan bewerken. De wet van de liefde. Ongekend in rijkwijde. Dan heb ik een paar vragen voor u. Is uw liefde ook zo onmetelijk groot? En die zijn ook voor mij die vragen. Is uw liefde ook zo onmetelijk groot? Is uw liefde ook zo oneindig groot als u bij Gods oceaan staat van Gods liefde en dat bekijkt en ziet en denkt van, zo moet ook mijn liefde zijn? Mag dat de uitdaging zijn? En misschien wel eens gewoon eens andersom te bekijken. Waar begrenst uw liefde? Waar begrenst u uw liefde? Waar weet u of merkt u, ervaart u dat uw liefde inhoudt? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, heeft uw liefde ook een dieprode kleur? Worden uw en mijn liefde gekenmerkt door geven, dienen en lijden? En waar nodig sterven, niet als plaatsvervanger. Zijn we bereid om zo ver te gaan in onze liefde? Wij denken eerder aan self-preservation, eigen behoud, zelfvoorzienend. Bent u bereid om uw leven af te leggen? Is uw liefde diep groot? Is uw liefde onmetelijk groot? Zie, dat is ook waarom Johannes in het evangelie ook tegenkomen dat Jezus een nieuw gebod geeft aan zijn discipelen. Het is een oud gebod om God lief te hebben en je naast als jezelf. Maar de Heer past dat toe in de richting van het kruis. Wij hebben nu het kruis. Wij hebben een dimensie van Gods liefde leren kennen en zien die oud-testamentisch gelovigen niet hadden. Wat een voorrecht. Maar wat een verantwoordelijkheid is het niet. Terug, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn unieke, zijn enige unieke zoon gegeven heeft. Bent u ook mee omhoog geklommen in uw kennis, in de onmetelijkheid van Gods liefde, de oneindigheid? Dan gaan we de volgende keer naar de praktische toepassing ervan. Op dat. Wel, Vader, we staan eigenlijk allemaal perplex. Heer, en in sommige opzichten staan we ook perplex over uw soevereiniteit, Heer. En uw almacht. Maar Heer, dat zijn niet dingen die we opgedragen krijgen. Maar als we kijken naar de liefde die u toont aan deze wereld, aan ons, aan mij. En u neemt ons bij de hand naar het kruis en u zegt inderdaad zo, hierin is de liefde. Dat u uw zoon gezonden heeft als een verzoening. Voor ons. Hierin leerden wij liefde kennen. Dat u, Heer Jezus, voor ons uw leven heeft gegeven. En dat die opdracht direct naar ons toegepast wordt. Geliefde. Wij worden geliefd door u, Vader. Als wij de liefde van u gezien hebben, geproefd hebben, ervaren hebben, verzadigd ermee raken, mogen we dan ook zo op gelijke wijze u hierin navolgen. Heer, wat een opdracht. Heer, dan kunnen we ons alleen maar ons hoofd buigen en zeggen, Heer, geef ons wat wij niet hebben. Onderwijs ons wat wij niet weten. En maak ons tot wat we moeten zijn. En dat alleen maar omdat u ons lief heeft en in genade naar ons toekomt. Door de Heer Jezus Christus. Uw enige, unieke Zoon. In hem zijn wij geliefd, Vader. Halleluja. Amen.